Welkom bij een nieuwe aflevering van Dokters en Wetenschap. Zoals altijd met mijn goede vriend en co-host...
Jan Koetemoet.
En mezelf, Bart van den Kieboom. Deze week hebben we weer een klassieke Dokters en Wetenschap met nieuwe artikels die belangrijk wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidssector onderstrepen. En we hebben een kleine selectie gemaakt. We hebben er in totaal, ik denk, een zevental die we klaar hebben staan. We gaan het hebben over de manier waarop COVID-19 in het lichaam komt. Daar is een interessante studie rond verschenen. We gaan het ook hebben over een nieuw medicijn voor baarmoederhalskanker met toch zeer goede resultaten. We hebben ook een artikel gevonden over een studie waarbij een man met verlamming terug kon zijn ledematen kon bewegen met behulp van een computer die dus de link legde tussen zijn brein en zijn ledematen die hij niet meer kon bewegen. We gaan ook spreken over een medicijn dat helpt bij vroeggeboren kinderen om dus bij vroeggeboren kinderen blindheid te voorkomen. En we hebben het ook over waarom warme kersentaart beter smaakt dan koude kersentaart. En om af te sluiten, een zeer interessante studie die is ook verschenen, waarom het in, laten we zeggen, in rusthuizen of in zorgcentra het zo hevig eraan toe gaat met COVID of met de besmetting van COVID-19. Dus heel wat interessants in petto. En we starten met de manier waarop COVID-19 in het lichaam terechtkomt. En er is toch aangetoond... Ik denk dat we dat ook wel vermoeden, maar er is iets gevonden in de neus die verklaart waarom COVID-19 eigenlijk langs die weg zeer makkelijk het lichaam binnenkomt. Jan, jij kan daar meer over vertellen.
Virussen, wat die nodig hebben om te overleven, is iemand die hun voedt. Die hebben een zogenoemde een host nodig, een gastheer. Omdat een virus op zich geen eigen metabolisme heeft. Dat is een verschil bijvoorbeeld met een bacterie of met een schimmel. Nu, wat doet een virus? Als eerstes moet het zich aan een cel aanhechten. En dat doet het COVID-virus met hulp van de spike-protein. Dus dat is een proteïne op zijn oppervlakte en daarmee kan het aan cellen aanhechten. In dit geval heeft het iets nodig dat noemt ACE2, ACE2. Daarover is veel gesproken in de laatste tijd. Dus men moet weten waar in ons lichaam is eigenlijk deze ACE2-proteïne te vinden. Daar kan die virus aanhechten. Maar die virus heeft nog een tweede ding nodig om een cel te kunnen besmetten of een mens te kunnen besmetten. Nu, niet enkel moet hem aanhechten aan de oppervlakte, maar hij moet ook binnengelaten worden. Er moet ook een signaal zijn dat daartoe leidt dat de virus naar de binnenkant van de cel geraakt. En daarvoor heeft het een proteïne nodig, een kinase, dus dat is een soort proteïne dat regelt processen in de cel. En hier is dat een kinase, die noemt TMPRSS2. Redelijk moeilijk. Dus die zorgt ervoor dat het virus dan uiteindelijk ook de cel binnenkomt.
Is eigenlijk de sleutel dan om de cel binnen te geraken?
Juist, je hebt een klink waar je hand op doet, maar nu moet je nog een sleutel hebben om binnen te komen. En we gaan nog een stap verder, dan moet nog iemand zijn die die sleutel omdraait eigenlijk. Ne? Dus biologie is heel goed geregeld. Dus wat die collega's gedaan hebben, dat was een zeer elegante onderzoeksmanier. En dat is door de Wellcome Trust Sanger Institute gepubliceerd in Nature Medicine, dus meer of minder het van het, als het daarover gaat, ziektesmechanismes te bestuderen. De groep rond professor Baans. Nu, die hebben niet eigen experimenten gedaan, die hebben geen eigen cellen gekweekt, maar die hebben beschikbare databanken geraadpleegd. Er bestaan databanken die heel goed tonen welke genen zijn eigenlijk actief in welke cellen. En dat noemt een zogenoemd een in silico experiment. Dus gedraaid
in silico.
In silico. In silicium. Dus gedraaid op een chip in plaats van in het labo. Dat zijn databanken waar heel veel celtypes en weefsels geanalyseerd zijn welke genen hier eigenlijk actief zijn. En daar heeft men gekeken naar die genen die belangrijk zijn voor COVID. Dus die ACE2-gen om te mogen aanhechten en de tweede gen, de TMPRSS2. En wat hebben ze gevonden? Het is vooral de neus. Ja, het zijn vooral de cellen in de neus die ons de slijmen maken, maar ook die de oppervlakte van onze neusholte bekleden. En die zijn natuurlijk ook heel goed toegankelijk. We weten dat COVID is een druppelinfectie, dus iemand niest naar u of iemand hoest in uw richting. En als dat uw neus binnenkomt, dan is dat fantastisch voor het virus, omdat het kan aanhechten en het wordt ook nog open gedaan. De neus
Oké,
zelf wordt ook
okay.
nog open gedaan.
En volgens mij toch het leukste aan de studie is dat het effectief, er is niet echt, laten we zeggen, ze hebben geen mensen moeten met wattenstaafjes in de neus, ze moesten die mensen niet lastigvallen, ze hebben eigenlijk gewoon op een computermodel, op basis van een databank met genetische informatie, kunnen zien van oké, dat zijn de proteïnen die we ze gaan zoeken en potverdorie, we hebben ze gevonden, ze zitten in de neus, zonder dat er eigenlijk ergens in de labo iets echt onderzocht is. Het is puur op computer,
Juist,
op een
juist.
computermodel gebeurd.
Ja, omdat die goede karakterisatie van al die cellen, die is al vroeger gebeurd. Ja, en dat is openbaar beschikbaar. En het gaat eigenlijk nog een stap verder. Dus de neus, dat is duidelijk. Maar ook natuurlijk cellen van de long. Maar ook bepaalde cellen uit de darmen en van de galblaas. Dus alles wat eigenlijk ons oppervlaktes afsluit, ja, ons moet eigenlijk beschermen. Die hebben nu spijtig exact deze ACE2-gene en de TMPRSS2-gene. Ja?
Oei.
Dus het virus is heel goed daarvoor gemaakt, maar dat is ook zijn biologie, het is heel goed daarvoor gemaakt ons te besmetten. Ja.
Oké, dat is duidelijk.
Dat
Dat
is,
is
dus dat
duidelijk.
is zo'n beetje wat men hier gevonden heeft. Dat verklaart ook dat mondmaskers niet zo slecht zijn. Dat ze beschermen uw neus. Tweede, heel belangrijk, niet in uw neus peuteren, alstublieft.
Of voor het neuspeuteren handen goed
Ja,
wassen. En daarna ook.
en dan ook. En wat belangrijk is, als je de juiste tijd wil weten, men zegt 20 seconden, wie weet nu wanneer 20 seconden gedaan zijn, u wast uw handen en u telt het alfabet door, van A tot Z. En als je bij Z aangekomen bent, dan ben je ongeveer 20 seconden bezig geweest.
Ja, dus ik moet het alfabet afzeggen terwijl ik mijn handen was. En dan heb ik het lang genoeg gedaan.
Exact.
Dat brengt ons bij het volgende artikel. En dat is dat er een nieuw middel is gevonden om patiënten met baarmoederhalskanker te kunnen helpen. Eerst en vooral, Jan, baarmoederhalskanker, is dat een gevaarlijke kanker voor vrouwen?
Ja, dat is een gevaarlijke kanker. Dat is toch redelijk wat overlijden. En daar zijn natuurlijk verschillende vormen, zoals altijd zijn er verschillende vormen. En hier gaat het over een vorm van baarmoederhalskanker die voor 40% van alle overlijdens aan deze tumor daarvoor verantwoordelijk is, terwijl het eigenlijk maar
Potverdorie.
10% van de gevallen zijn. Deze kanker noemt uterine serous carcinoma, of USC afgekort.
Oké.
Nu, die artikel hebben we... Ja, zeg maar.
Nee, ik vroeg mij gewoon af wat er dan gebeurt bij bij dat type van kanker. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Nu, wat bij elke vorm van kanker misloopt, is dat cellen niet meer respecteren wanneer ze moeten stoppen met delen. Ja? Dus een cel heeft een groeifase waar ze groeit, maar dan kan ze zich ook delen. Ja? En normaal voelen onze cellen, onze weefsels aan, ik moet stoppen, mijn plaats is ingenomen. En wat bij kankers misloopt, is dat die celdelingen verder lopen. En dat die kankercellen hun grenzen niet respecteren en dat ze andere organen, we hebben dat infiltreren. Ja? Dat kan in hun omgeving zijn, maar dat kan ook in latere stadia zijn dat sommige cellen op reis gaan en dan metastasen uitlokken. Ja?
Oké, dus dat
Uitzaaiingen.
is metastase, dat eigenlijk de kankercellen doorheen het lichaam
Juist.
beginnen te verspreiden.
Dus
Oké.
wat aan de basis van heel veel tumoren, van de kankers ligt, is dat ze zich ongecontroleerd delen. En dat ze niet meer die grenzen van waar ze eigenlijk behoren respecteren. Dat is wat in principe misloopt. Nu, waarom hebben wij deze artikel gekozen? Die is van de Dana-Farber Cancer Institute, een van de meest befaamde of kancerinstituten die zeer veel ook zeer goede onderzoek afleveren. Gepubliceerd eigenlijk pas in een posterpresentatie, dus het is nog niet in een. Is nog niet in een tijdschrift verschenen. Maar we hebben het gekozen omdat het een heel interessante mechanisme gebruikt, die eigenlijk totaal anders is dan wat men normaal gebruikt voor tumorbehandelingen. Ja? Dus normaal wat je doet in een klassieke chemotherapie, of wat men vooral vroeger gedaan heeft, voordat de immunotherapieën opkwamen, Wat een kanker deelt, is een te snelle delen van cellen. Dus men wil dat die celdelingen afremmen. Of dat wou men tenminste vroeger meestal. Daarvoor heb je chemotherapieën gebruikt. Met al zijn neveneffecten op het bloed, misselijkheid, etc. Dus tot nu toe heeft men die cellen dus, of heeft men die gestopt om te delen. Dan hebben we immunotherapieën gekregen waar het immuunsysteem kankercellen vernietigt. Deze dat preparaat dat noemt adavosertib. Tip is altijd ook weer iets wat op een kinase werkt. Dus ook weer regulatie van cellulaire processen. Wat doet die? Deze stof remt een proteïne en dat proteïne noemt WEE1. W-E-E-1. WEE1. WEE in Scottish, in Scots, betekent klein.
Klein, ja. Ja.
Omdat wat doet die WEE1-proteïne? Die reguleert hoe groot een cel wordt of wanneer ze zich mag delen. En als je dat WEE-proteïne remt, dan worden de cellen kleiner, omdat ze versneld in celdelingen gaan. Ja? En nu, door deze geneesmiddel, normaal voordat een cel zich gaat delen, komt er een kwaliteitscontrole. Dus gaan enkel die cellen zich delen waar de DNA goed genoeg is en geen fouten heeft, of zo kleine fouten heeft, dat als die cel zich deelt, die dochtercellen nog gaan kunnen leven of overleven. Ja? Als je DNA te veel fouten bevat, of breuken en zo verder, dan kan het zijn dat die cellen achteraf niet meer kunnen overleven. Dus voordat een cel zich deelt, zelfs een kankercel, komt een fase waar de cel kijkt, is mijn genetische informatie intact genoeg of moet ik die eerst herstellen? Ja? Daar bestaat een heel gekend proteïne voor, dat noemt P53. Mutaties in P53 zijn heel frequent bij tumoren. Dus als ik nu die WEE1-proteïne met hulp van adavosertib rem, wat dan gebeurt is, dat die tumorcellen geen kwaliteitscontrole meer doen. Dat klinkt raar dat ook een tumor zijn kwaliteit controleert.
Ja.
Maar dan gaan die versneld delen, deze tumorcellen. En dan gaan die delen terwijl ze heel veel fouten in hun DNA hebben. En dat leidt ertoe dat die dochtercellen achteraf niet meer kunnen delen.
Ah, oké, okay, ik was net aan het denken, het klinkt heel slecht, want nog slechtere cellen, maar het komt er eigenlijk op neer dat de deling stopt.
Exact, dat was juist ook mijn gedachte, Bart.
Sorry.
Dat is toch goed, we denken in dezelfde richting, dat is goed, en de anderen hebben hetzelfde gedacht. Hè. Het is eigenlijk een verbazend, ja. Dus nu laten we plots die kanker zich versneld delen, en toch blijven die cellen delen. En toch wordt die kanker beter. Dat heeft geholpen in 30% van de gevallen. Ik wil ook zeggen dat er bij 70% van de gevallen niet geholpen heeft. Dat moeten we
ja,
ook
ik was aan het denken, is dat nu goed? Of? Ja. Allee, ja, 30% is natuurlijk leuk voor die 3 op 10 die het dan wel,
ja.
Waar het dan wel hielp.
Dat is die soort geneesmiddelen worden altijd voor patiënten getest waar geen andere dingen geholpen hebben. Dus het is niet wat we noemen een eerste lijnsbehandeling. Daar neem je dingen die zeker een betere prognose hebben dan 30% of een grotere kans dan 30%. Maar dit zijn dan altijd geneesmiddelen die je gebruikt als de rest al niet meer gewerkt heeft. En zoals gezegd, dit onderzoek is ook nog niet gepubliceerd. Ja? Dus daar moeten we ook nog altijd een korreltje zout mee nemen. Maar ik vond het interessant in die zin dat dit een totaal ander mechanisme is hoe je een tumor kunt bestrijden.
Zich het tegenovergestelde, hè?
Juist.
Ja. Accelerate and destroy.
Exact. Laat die zich doodlopen, zo te zeggen.
Ja, klopt. Maar als ik het goed begrijp, het is een medicijn. Het klinkt ook veel minder invasief dan bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling. Stond er iets in het artikel over?
Die neveneffecten, ja, die zijn eigenlijk spijtig. Juist die neveneffecten die we ook kennen van andere tumotherapieën. Dus bloedarmoede, diarree. Misselijkheid en slaperigheid. Dat zijn eigenlijk juist ook die neveneffecten die men bij de klassieke chemotherapieën kent. Nu, ik kan, dat weten we hier nog niet uit deze vroege stadium van publiceren. Wij weten hier nog niet hoe zwaar deze symptomen zijn. Is dat vergelijkbaar met een klassieke chemotherapie of zijn dat neveneffecten die nog vrij goed te tolereren zijn? Dat weten we met die data nog niet.
Ja, maar het is een interessante, totaal nieuwe methode om of totaal nieuw, ik weet niet, maar in ieder geval toch een methode die, als je ze zo uitlegt, dat je denkt van, vreemd, maar effectief. Dus het is een nieuwe methode om kankers te bestrijden, waarbij eigenlijk wordt geopteerd om de tumor versneld te laten delen. Dus nog erger, nog sneller te laten maken. Maar net daardoor stopt de tumor en stopt eigenlijk de deling.
Juist.
Omdat hij zichzelf bijna... Hij loopt zich letterlijk zelf voorbij. Zo zou het
dat kunnen. Dat is heel mooi gezegd.
Voilà. Een volgend artikel dat je ook had geselecteerd, Jan, ging over een man. En die had een ongeval gehad, een duikongeval. En ten gevolge van dat ongeval, jammer genoeg, schade aan zijn ruggengraat, waardoor hij eigenlijk zijn arm niet meer kon bewegen. En wat leuk is, is dat men eigenlijk met behulp van technologie erin is geslaagd om het probleem, namelijk het feit dat je eigenlijk geen communicatie meer hebt tussen het brein en uiteindelijk dan je ledematen, dat men dat heeft kunnen herstellen. Kan je dat even toelichten?
Ja, dus mij valt op, altijd als wij zo onze selectie van artikels maken, hoeveel interessante dingen eigenlijk uit de neurowetenschappen komen. Ja, ja. Dat is toch één absoluut boeiende area of research. Ja. En nu, wat men hier gedaan heeft, is dat men een, dat noemt brain-computer interface. Ja, dat is eigenlijk een chip die geïmplanteerd wordt in het hersen en die toelaat nog signalen uit te wisselen tussen het hersen en de ledematen. Mm-hmm. En dat wat eigenlijk juist onderbroken is. Ja. En zo kan men bijvoorbeeld via elektrische impulsen spieren de opdracht geven voor bewegingen. En deze man heeft al, die kan bijvoorbeeld een glas opheffen en iets drinken. Ja? Mm-hmm. Of hij kan een kredietkaart gebruiken. Ik ken swipe een creditcard. Dus zo ver is men daar al gekomen dat dat met zo'n brain-computer interface mogelijk is. Mm-hmm. Maar wat nog een probleem is, om werkelijk, laten zeggen dat wij met elkaar spreken, wij kijken, we zien ons nu met de social distancing op computer, maar ik zou tegelijk, zou ik een glas water kunnen nemen en drinken, zonder te kijken wat mijn hand doet. Mm-hmm. Waarom kan ik dat? Omdat ik continu signalen ontvang uit mijn hand, uit mijn arm, waar bevindt die zich? Mm-hmm. En als je een glas neemt, dan weet je, nu heb ik het geraakt, en zo verder. Dus, maar dat, en wat nu zo is, zelfs bij zo'n complete ruggenmergschade zoals deze patiënt het gehad heeft, komt altijd nog een heel, heel kleine aantal signalen binnen. Maar het hersen is niet sensitief genoeg om die op te pakken.
Eigenlijk de signalen die terugkomen, die kan het brein niet oppikken.
Juist. En hier is die brain-computer interface, die is nog iets gevoeliger. Die kan deze signalen oppikken en zodat dat eigenlijk die regio in ons hersen die motorcortex noemt, dat is daar waar de bewegingen gecoördineerd worden, dat die de feedback krijgt, aha, zo is nu de positie van die hand en heeft iets vast, enzovoort. En op die manier kan zijn beweging nog duidelijk verbeterd worden. Hè? Dus, en wat men nu eigenlijk aan het construeren is een, in Engels noemt het een sleeve, een mouw of een handschoen, waar heel veel elektrodes in verwerkt zitten, die dan zo heel fijne motoriek gaan mogelijk maken, hopelijk. Dus naar die ontwikkeling wil men hier eigenlijk gaan.
Wat ik wel had gelezen in het artikel was dat op dit moment de manier waarop ze het konden doen nog wel een stevige PC nodig maakte.
Yes.
Waardoor dus eigenlijk de persoon eigenlijk enkel zijn hand kon bewegen in het labo zelf. En dat men eigenlijk nu onderzoek aan het doen is om dat allemaal te miniaturiseren. Zodanig dat hij, bij wijze van spreken, met gewoon een iPad zijn arm zou kunnen besturen. En eigenlijk, om het echt in layman's terms te zeggen, of in normale mensentaal, eigenlijk hebben ze een versterker gebouwd, hè, als ik het goed begrijp.
Juist, het is eigenlijk het versterken van de signalen die uit de periferie van de ledematen komen naar het hersen. Mm-hmm. Omdat deze informatie, die was nog niet goed genoeg. Dus eigenlijk van een 3 stappen. Gewoon bij voelen heeft deze patiënt dingen kunnen detecteren. En voor heeft hij ook nog zijn ogen nodig gehad. Hè? Dus de combinatie van hand en oog. En dat is natuurlijk een echte verbetering als je dat enkel met je hand alleen kunt. En dan heeft hem op hetzelfde moment iets kunnen voelen en bewegen. En nu de volgende stap is eigenlijk dat zo nauwkeurig te maken dat je iets breekbaar in de hand kunt nemen. Zoals bijvoorbeeld een klein plastic bekertje met koffie. In de VS gebruiken ze die uit styropor. Hè?
Ja.
En daar moet je dat, dat is een heel fijne, als je dat te hard duwt, wat dan gebeurt,
krak.
Is, ja. Krak, ja. En dan, dus, ze zijn nu erbij deze systemen zo fijn te schakelen dat zelfs die soort bewegingen mogelijk zijn.
Eigenlijk is de, want ik herinner mij dat ik al mensen heb gezien met bijvoorbeeld een amputatie die dan een nieuwe, ja, een bionisch of een kunstbeen krijgen, dat ook kan bewegen op basis van impulsen die ze krijgen vanuit het brein. Maar wat dat hier dus vooral belangrijk is, is dat er is tweewegcommunicatie. Eén, ik beweeg, maar ik voel ook, ik krijg ook feedback, zodanig dat ik ook in Amerika een kopje koffie kan drinken zonder het plat te nijpen met mijn handen. En natuurlijk ook het feit dat ze nu gaan werken aan miniaturisatie, waardoor dat je dat eigenlijk ook in het dagdagelijkse leven zal kunnen gaan gebruiken.
Ja.
Dus alle mensen die toch wel een mooi, allee, het is toch mooi nieuws voor mensen die een verlamming hebben bijvoorbeeld, dat ze eigenlijk met behulp van, laten we zeggen, IT, misschien hun armen of hun benen terug gaan kunnen bewegen.
Ja, ik denk ook een fantastische onderzoekspiste.
Voilà. Goed, dat brengt ons bij het volgende artikel. Ik ga het gewoon zeggen, Avastine, een nieuw wondermiddel. En nu mag jij overnemen.
Wel, het is geen nieuwe wondermiddel, ja, maar wel een belangrijk wondermiddel. Hè. Hier gaat het over een antilichaam die tegen een bepaalde groeifactor werkt. Die groeifactor is genoemd vascular endothelial growth factor. En de Amerikanen korten dat af met VEGF.
En wat is dat in godsnaam, Jan?
Ja. Wel, dat is een eiwit, een groeifactor voor bloedvaten. Ja? Als je onderzoek wilt doen met bloedvaten, je wilt misschien bloedvaten kweken in het laboratorium, dan moet je altijd VEGF toevoegen. Of als je VEGF toevoegt, dan groeien die. Ja?
Okay.
VEGF is ook belangrijk bijvoorbeeld voor kankers. Waarom? Een kanker die heeft energie nodig. Wat heeft hem nodig om aan energie te geraken? Hij heeft toegang tot bloed nodig. En dat gebeurt door nieuwe bloedvaten aan te maken. En dat staat onder andere onder controle van VEGF. Dus dat is een middel wat je ook bijvoorbeeld tegen kankers gebruikt. Maar bloedvaten hebben niet enkel een kanker, zijn niet enkel een kanker van belang, maar ze zijn ook van belang in het oog. Er zijn bijvoorbeeld diabetespatiënten. Daar kunnen bloedvaten het netvlies, daar kan een groei van bloedvaten in het netvlies gebeuren, daar kan het oog beschadigen.
Een wilde groei.
Een wilde groei. En hetzelfde kan gebeuren bij een blindheid die bij te vroeg geboren kindjes, premature baby's, kan optreden. Dat is die retinopathie of prematurity. Retinopathie van prematuriteit, ROP. Afgekort. En hier is hetzelfde, hier is ook een te wild groei van bloedvaten eigenlijk, wat die ziekte uitlokt.
En dat zorgt ervoor dat die kindjes, die vroeg geboren of te vroeg geboren kinderen, dat die eigenlijk de kans hebben om blind te worden.
Juist. Dat is een dreiging voor deze kindjes. En men heeft dit geneesmiddel dat remt. Dat VEGF kan remmen. Dat heeft men al, het is geen nieuwe onderzoek, dat is al in 2007 beschreven, dat je die in principe kunt gebruiken, die groei van die bloedvaten, af te remmen door deze medicatie Avastin. Ja? Maar het probleem was, men heeft tamelijk grote, hoge dosages moeten injecteren. Of die studies zijn gebeurd met hoge dosages. Maar men vermoedt dat dit tot neveneffecten kan leiden. Ja? Dat bijvoorbeeld de bloedvaten, als je denkt, je geeft dat in een kindje wat aan het groeien is, dus daar moeten ook bloedvaten op de juiste plaats aangemaakt worden.
Ja, ja.
Ja, denk aan die long die vol zit met bloedvaten, ons hersen. Dus eigenlijk was die schrik. Dus goed, we helpen het oog, maar lokken wij niet neveneffecten uit in de andere organen.
En?
Ja, dus wat hebben ze gedaan? Zij zegt, oké, we gaan kijken of zij niet met minder gaat. Wij moeten maar eigenlijk in het oog injecteren. Ja, je kunt in het oog injecteren. En hij zegt, oké, we gaan als eerste een keer kijken of 40% van die dosis voldoende is.
Wie is
En
dat
het
dan bij
was.
de foetus of is die als kindje al geboren
Dus
dan?
kindje is al geboren. Ja,
Oké, dus prematuur
ja,
geboren.
prematuur geboren. En dan, wat ze dan gedaan hebben, dan kijken ze enkele dagen later en zien of daar wildgroei van die
Bloedvaten.
bloedvaten stopt. Ja. Zo gezien, 40% was nog goed. En dan hebben ze dat nog 7 keer kunnen de dosis halveren. Zodat ze uiteindelijk daaruit uitgekomen zijn dat 0,6% van die dosis die tot heden gebruikt werd, nog in 90% van de kindjes voldoende is.
Oké. En met positieve resultaten dat de
Ja.
kindjes niet blind worden. Oké.
Wel, long-term studies moeten nog gebeuren. Hè? Dit zijn heel kort, ja, dat wordt continu. Maar nu, wat men nu gaat doen, men noemt dat een prospectieve studie die moet komen. Nu gaat men kijken of deze, nu gaat men vergelijken deze lage dosages tegen een andere behandelingsmogelijkheid. Dat is een laser. Ja? Je kunt het netvlies ook laseren en dan kunt je je bloedvaten sluiten. Men gaat kijken wat geeft betere resultaten naar later toe, dat kindjes geen bril nodig hebben, et cetera.
Maar het straffen is eigenlijk dat een medicijn dat voor iets anders diende, waarvan men weet, oké, dat werkt zo, oké, laten we eens kijken welke andere ziektes we daar ook mee kunnen behandelen.
Juist.
Dus er is eigenlijk een kankermedicijn gebruikt om blindheid te voorkomen bij te vroeggeboren kinderen. Dat
Dus
is...
als je goed je cellulaire pathways, als je goed weet hoe cellen werken of hoe organen werken, dan komt het altijd weer op dezelfde processen. Zich delen, zoals we het juist hadden bij die uterinkanker. Ja? Celdeling moet je controleren. Of de aanmaak van bloedvaten moet je controleren. Op sommige momenten wil je misschien wat meer bloedvaten, dan denk je aan het genezen van ulcera. En op andere momenten wil je minder bloedvaten. Denk aan bijvoorbeeld hier die retinopathie of prematurity of bij een diabetespatiënt. Als
Ah,
je
inderdaad.
biologie goed begrepen hebt, dan kun je natuurlijk slimme keuzes maken welke geneesmiddelen je wanneer gebruikt.
Ja, ik sta ervan te kijken. Je kan echt wel zien van oké, dat er medicijnen zijn die voor iets helemaal anders zijn gemaakt, heel nuttig kunnen zijn voor totaal andere ziektes. Dus altijd leuk om even verder na te denken als er weer iets nieuws wordt uitgevonden. Wie weet, kan je het gebruiken voor veel of totaal andere zaken. Een onderzoek dat mij persoonlijk ook wel boeit, omdat je het merkt. In de titel werd eigenlijk verwezen naar de invloed van temperatuur op de smaak van zoet, hè. En er werd dan in het artikel gesproken over waarom smaakt warme kersentaart beter dan koude kersentaart. Nu, ik vond het voorbeeld dat jij gaf, Jan, veelsprekender. Waarom smaakt koude chocolade niet goed? En warme chocolade zo lekker. En de medische wetenschap heeft een antwoord gevonden, althans voor fruitvliegjes.
Ik denk dat is het belangrijke punt. Hoofdpunt A. Zelfs Belgische chocolade smaakt warm beter dan koud. Ja. En inderdaad, we gaan zien of wat ze gevonden hebben ook niet enkel bij de vruchtvliegen van toepassing is. Het gaat hier over een
Fruitvliegjes, ja.
fruitvliegen. Dank u. Dus het is ook een heel actuele studie uit Current Biology. Dat is de onderzoeksgroep van Craig Montell van de University of California in Santa Barbara. Ook geen slechte plaats, tamelijk warm daar. En waarschijnlijk zijn die fruitvliegen een groot probleem. En hebben waarschijnlijk die aanzet gegeven voor die studie.
Nee,
Nu.
ze zitten allemaal in lockdown nu, Jan. Die mogen niet meer buiten komen, die fruitvliegen, dus.
Dat is juist, ik ga dat ook vertellen thuis. In ieder geval, jullie mogen niet vliegen. Dus, nee. Maar wat opvalt, je ziet daar ook, iedereen heeft daar al gezien, hoe warmer het wordt, hoe meer van die vruchtvliegen hebben wij. Nu, dat zijn insecten die worden actiever naar gelang de temperatuur. En het verschil tussen 19 graden en 25 graden bij een vruchtvlieg is dat ze zich binnen
Fruitvlieg.
fruitvliegen. Sorry, hoe zeg je dat?
Fruitvlieg in het
Fruit.
Nederlands.
Fruitvlieg, ja. Learning by doing. Dus die fruitvlieg, die deelt zich, als het 25 graden heeft, om de 10 dagen verdubbelen die. Hè? Maar als het 19 graden is, dan hebben die fruitvliegen,
Ja.
Enkel hebben ze dat voor 20 dagen nodig. Dus dat is een, ja, hoe komt dat?
Ja.
Je hebt, of wat men gezien heeft, is dat die veel minder suiker opnemen, veel minder eten als het kouder wordt. Dan gaat ervan uit, maar ja, ze hebben minder energie nodig, dus rem je ook, wordt ook hun appetiet geremd. Dus fruitvliegen, die lusten zoals wij zoet, ja? En ze leven van suikerhoudende stof. En die hebben speciale receptoren voor zoet. En men heeft gedacht, ah ja, het ligt daaraan dat die receptor voor zoet, dat die temperatuurgevoelig is. Maar men heeft gezien, dat is niet het geval. Dus dat was raar, dat was onverwacht. Zoals altijd in de onderzoek wordt het interessant als uw verwachtingen niet correct zijn. Ja?
Ja.
Dus die hebben gezien, oh, die receptor, die maakt evenveel signalen als het warm of koud is. En
En toch aten ze minder suiker.
ja, en als je dan, nemen we het voorbeeld van de kersentaart. Die kersentaart die verandert scheikundig niet of het 19 of 25 graden is. Hè? Een kersentaart is een kersentaart. En toch
Ja.
eten die daarvan minder graag of meer graag. Wat ze gezien hebben, er zijn nog andere receptoren die ook aangeschakeld worden als een zoete stof tegenkomt. En dat was een bitterreceptor. En dan zijn ook nog receptoren die bijvoorbeeld, en dat is een bitterreceptor, actief wordt, dat is het teken voor die fruitvlieg. Stop, dat is niet lekker, stop met eten. Ook als ze iets hard tegenkomen, dat zijn mechanoreceptoren, dat is dan terug, oh, stop, hier, dit is onaangenaam, stop eten.
Ja, dat was voor de harde voedingen, dat die bitter en harde voeding, geloof ik.
En men heeft gezien dat die temperatuureffect gaat eigenlijk via die bitterreceptoren. Ja? En die combinatie van die signalen laat een fruitvlieg
Ja.
eten of niet eten. En dat gaat via een proteïne, dat noemt rhodopsin 6. Een proteïne die men eigenlijk enkel in het oog verwacht. Ja? Rhodopsine zijn proteïne, of, ja, proteïnen die belangrijk zijn om voor het opnemen van licht voor de netvlies. Ja?
Ja.
En, maar die hebben ook een functie met andere receptoren. Ja? En dat was eigenlijk een zeer interessante bevinding. Een interessante bevinding was dat voor die regulatie, of je nu iets zoet eet, dat er niet enkel de receptor voor zoet is, maar daar ook bitterreceptoren en andere receptoren van belang kunnen zijn en dat die temperatuursensitief zijn.
Oké. Dus eigenlijk, als je kijkt naar het gedrag, dan zie je dat die fruitvlietjes bij koud weer minder suiker gaan opnemen,
Ja.
minder geïnteresseerd zijn om meer suiker op te nemen,
Ja.
maar dat dat dus niet door de temperatuur kwam, maar eigenlijk door andere receptoren die hetzelfde effect hadden.
Of die, ja, die ook een effect hebben. En ze hebben dat rhodopsine uitgeschakeld in die receptoren en dan zijn die blijven eten. Ja? Dus die regulatie was niet via de sweet receptor, maar die vond plaats via de bitter receptor.
Oké. Nu, ik vraag me dan af, welk belang heeft de fruitvlieger bij om bij koud weer minder suiker te gaan eten?
Dan heeft ze gewoon minder energie nodig.
Oké.
Dus heeft ze gewoon niet. Dat is een regulatie van haar energiebehoeften.
Oké. Dus dezelfde neuronen die worden gebruikt dus die bitter en harde voedsel, daar houdt hij niet van. En dat activeert dan
Dus,
neuronen om te zeggen, stop maar mee eten.
zo is
Het zijn
het
eigenlijk,
juist.
en het is eigenlijk hetzelfde mechanisme bij koude. Het is eigenlijk exact dezelfde manier om aan die vlieg te zeggen, ja, stop maar mee eten.
En als je nu denkt,
Ja.
wat interessant is, wat mij dat nog niet beantwoordt. A, fruitvliegen zijn geen mensen.
Ja, dat was ik
Eet
ook
nog
aan het
altijd
denken.
graag ijscream.
Ja, dat is koud en ik vind het super lekker.
Ja, maar natuurlijk één ding is ook juist. Je wilt geen ijscream die min 16 graden had. Het beste is als het zo net voor het smelten is. Dan smaakt ze
Ja.
eigenlijk het meest intensieve. En wat we daar net hadden, die fruitvlieg, die wordt ook vruchtvlieg. Nee,
Ja, fruitvlieg. Ja.
fruitvlieg, ja.
We komen er.
Die fruitvlieg, daar was ook haar eetgedrag heeft ook te maken met de consistentie. Dus hard hebben die niet graag. En denk aan een ijs wat ooit gesmolten was en weer gevroren. En dat meer kristallen heeft.
Niet lekker.
Ja, dus misschien hebben we meer met de fruitvlieg gemeenzaam dan wij op eerste zicht denken. Hè. Dat kan dezelfde temperatuur hebben. Het heeft dezelfde scheikundige compositie. Maar toch heb je liever een zachte ijsje.
Ja. Ja.
Dus je ziet hoe belangrijk ook voor ons compositie bijvoorbeeld is, of mechanoreceptie.
Dus om het nog eens even kort samen te vatten. Als we het goed begrijpen, de fruitvliegjes die stoppen dus met suiker eten wanneer het te koud wordt. Maar we hebben dus gemerkt dat het niet zozeer neuronen zijn die worden geactiveerd door koude, maar het zijn dezelfde neuronen die worden geactiveerd, vermoedelijk door koude, die ook bij bitterheid en hard voedsel ervoor zorgen dat de fruitvlieg zegt van dat is bitter, ik stop mee eten. Dat is hard, ik stop mee eten. Oké. Ik probeer dan nog heel even de link te leggen naar de chocolade, maar ik zie het nog niet direct. Maar men zou kunnen vermoeden dat de mens zegt van oké, het is kouder, dus ik vind het minder leuk. Ook al is de chemische samenstelling van die chocolade exact hetzelfde bij 6 graden of bij 20 graden.
Exact.
Oké. Dus we trekken inderdaad harder op die fruitvliegjes dan dat we zelf willen weten, denk ik. En interessant, hè? Interessant om te zien hoe dat eigenlijk gedrag kan beïnvloed worden door veel externe factoren. En zaken die je elke dag merkt, dat er toch een heel mechanisme achter zit. Waarom dat dan zo is eigenlijk.
Ja. En ik weet, er was toch een tijdje zo'n fameus restaurant in Spanje, El Bulli. Die heel veel geëxperimenteerd hebben met temperatuur en met eigenlijk mechanische verandering van voedsel.
Klopt, klopt. Inderdaad, het dessert was daar een replica van Oreo bij min 20 graden, geloof ik.
Ja. Ja. Dus ik was er nooit, maar ik was in een restaurant in Berlijn die ook een beetje naar die El Bulli principe gewerkt heeft. En een kok was daar een opleiding geweest. En wat ik verbazend vond, als je de textuur soms weggenomen hebt van een voedsel, dat heel moeilijk was te zeggen wat het eigenlijk is.
Ja,
we hebben eigenlijk die combinatie van geurstoffen en smaakstoffen samen met wat wij zien en met wat wij voelen nodig om een beslissing te nemen. Hè?
Nee, dat klopt inderdaad. En een van die zaken bij El Bulli was ook bij... Want ik heb het geluk gehad om er lang geleden te kunnen gaan eten. En dat was toen het begin van de moleculaire keuken, hè, want daar verwijs je naar. Daar had je een olijf en dat zag eruit als een olijf. Totdat je hem in je mond stak en dan proefde je... het was een emulsie van tonijn. Maar je was visueel volledig op een ander pad gezet. En ik denk dat dat ook toen de aantrekkingskracht was van die moleculaire keuken. Mensen hadden dat nog nooit gezien. En ze werden eigenlijk op sensitieve manier verrast. Het verband tussen zicht en smaak verdween volledig. Je was niet zeker van wat je ging proeven, van wat je in je mond stak. Dus dat was echt wel heel, heel speciaal.
Ik heb ook graag een stoofvlees met friet. Maar...
Ja, oké. En plots smaakt die stoofvlees met friet naar mosselen. Hè? En dan, hè? Dan noemen ze dat moleculaire keuken. Dat is high cuisine. Misschien kan je ook best de ambulance bellen, dan mocht dat gebeuren.
Voor die kok.
Ja. Juist. Oké. Jan, we hebben nog één artikel. Dat was een studie die jij hebt meegenomen of meegebracht naar een onderzoek dat men heeft gedaan naar de transmissie van COVID-19 in eigenlijk een zorgcentra. Ik mag niet zeggen een rusthuis, maar in een zorgcentra. Ja. En waar men eigenlijk heeft gekeken op medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te vermelden. Aan hoe snel het virus kan verspreiden in zo'n gemeenschap. Vertel eens.
Ja, wat men daar gedaan heeft, is dat men eigenlijk iedereen in die, dat noemt in Engels een skilled nursing facility, en ik denk de juiste vertaling naar Nederlands zou zijn een revalidatie-eenheet. Ja?
Revalidatiecentrum.
Dus een revalidatiecentrum. En wat heeft men daar gedaan? Dat was helemaal aan het begin, dat was een outbreak en het begon in september. Dus die studie is gepubliceerd, misschien zouden wij daarmee best beginnen, in de New England Journal of Medicine. Het is een peer-reviewed artikel, omdat bij al die COVID-onderzoek die we op het moment horen, gaat het ook heel frequent over eigenlijk niet goed gecontroleerde wetenschap. En daar heb ik nog altijd moeilijk mee, omdat wij frequent, denk aan die aanbeveling voor hydroxychloroquine en azithromycine, dat iemand zegt, ik heb het gevonden, die twee, en niks bewezen, en dan wordt dat op veel dingen toegepast, en dan komt man eruit op uit dat man toch een beetje exacter moet kijken. Dus deze artikel is tenminste, heeft toch een vorm van kwaliteitscontrole doorlopen.
De term bleekwater staat er niet in, hoop ik.
Bleekwater staat daar niet in. Nu, wat heeft men gedaan? Op 26 februari heeft een patiënt symptomen van COVID gehad en die testte ook positief voor COVID.
16 februari, hè? Ja.
Sorry, 26 februari.
26
Ja,
februari.
en wat men dan gedaan heeft, dan heeft men natuurlijk dan hebben ze in deze revalidatiecentrum alle hygiënemaatregelen toegepast die men toepast bij besmettelijke patiënten. En wat was de triage? Natuurlijk symptomen. Dus je scheidt die patiënten, je gebruikt enkel voor hun speciale handschoenen, overalls, etc. Je isoleert die waar je weet dat hem ziek is. Dat is de normale manier van werken. Men heeft dan 3 weken later elke patiënt in die skilled nursing facility getest. Met zo'n neusstaal. Ja?
No
Daar,
swap.
no swab. En daaruit kwam dat na 23 dagen waren 68% van die patiënten positief.
Van alle
Van
patiënten
alle
over.
patiënten, daarin was iets over 100 patiënten, en na 23 dagen waren bijna 70%, 68%, heeft men dat virus kunnen aantonen in de neus.
Ja.
Nu.
Dus eigenlijk, je had de groep met de mensen met symptomen, daar kan je van vermoeden, 9 op 10 zijn die besmettelijk.
Juist.
Maar er zaten er ook heel veel in de andere groep die ook besmet waren.
Dus het was zo, 70% van die mensen waren positief voor het virus. Maar van deze 70 was nog niet eens die helft dat ze symptomen hebben. 55%
Shit.
waren viruspositief, maar hadden geen symptomen.
Shit,
En dat
zeg
is
ik dan.
natuurlijk gevaarlijk, omdat die werden niet geïsoleerd.
En die konden de rest besmetten.
Die konden de rest besmetten. Die mogen dan nog naar de eetzaal, ik weet niet, gaan samen naar groepsactiviteiten, etc. En wat wel ook kwam, men heeft nog een week later deze negatieve, die patiënten die wel virus aangetoond hadden, maar geen symptomen, 7 dagen later waren 90% van deze mensen ook ziek.
Ook ziek,
Ook
effectief.
ziek, effectief. Dus het virus was een week vroeger aantoonbaar dan
Dat ze echt ziek werden.
dat ze echt ziek werden. En dat is die dreiging, dat je nooit weet, iemand voelt zich goed, heeft niet zeer specifieke, of niet, moet nog niet eens enige klachten hebben, maar hij kan dat virus kan al in zijn neusslijmvlies bijvoorbeeld aangetoond worden. En hoogstwaarschijnlijk, men gaat ervan uit, kan hem dat ook doorgeven.
En dat is eigenlijk de eerste echte goed onderbouwde studie die dat ook aantoont. Want ik heb het artikel gelezen. De eerste 10 pagina's waren echt beschrijving van de wetenschappelijke methode.
Juist.
Om te laten zien van kijk, dat is onze groep. Zo hebben we het aangepakt. En dan helemaal op het einde heb je dan de conclusies. Dat is dan nog 1 pagina, hè,
Ja.
waarvan eigenlijk de conclusie is. Gedurende een week kan je perfect positief zijn zonder dat je ook maar één symptoom hebt.
Juist.
En ben je ook besmettelijk en kan je andere mensen besmetten.
Juist, omdat je kunt natuurlijk bij een deel van die mensen kun je dan ook dat virus kweken achteraf. Ja? Dus één ding is of een polymerase chain reaction positief is, kun je de DNA van het virus aantonen. Maar eigenlijk wil je nog een stap verder gaan. Je wilt weten, is dat actieve besmettelijke virus aanwezig in die neus? Ja? Maar dat hebben ze ook gedaan. En ze hebben ook kunnen tonen dat toch bij een aantal mensen ook echt actieve virussen op te sporen zijn in die neuzen. Ja?
Wat bedoel je met actieve virussen,
Je hebt, je
terwijl ze
kunt.
nog geen symptomen hadden?
Ja, nee, maar wat belangrijk is, soms kan een test positief zijn en het is nog niet helemaal duidelijk of je nog besmettelijk bent. Men gaat natuurlijk daarvan uit, normaal ja, bijzonders als je symptomen hebt, gaat men daarvan uit. Maar de absolute gold standard zou zijn dat je ook nog uit die swab dat je daarmee een celcultuur kunt infecteren. Ja? En
Waarom is dat belangrijk?
ja, om te weten, dat kan zijn dat die virussen misschien nog een beetje DNA aanwezig is, de cellen zijn kapot gegaan en die DNA, die swaps met een PCR, die zijn extreem gevoelig. Ja? Die kunnen ook nog allerkleinste resten opsporen.
Ah ja, oké,
Om,
oké,
maar om
ja.
nu geen verwarring te maken, normaal als wij een positieve test zien, zeker bij iemand met symptomen, gaan we ervan uit dat
Die is
hem,
besmettelijk.
die is besmettelijk.
Ja, oké.
Maar soms gaat men nog een stap verder en men toont ook nog aan dat je daarmee echt kunt infecteren. En dat doe je dan door bijvoorbeeld een celcultuur daarmee te incuberen en dan zie je hoe die cellen kapot gaan.
Dan ben je 1000% zeker dat
Dan
die
ben je duizend
besmettelijk
procent
was.
zeker.
Ja,
Maar,
oké.
interessant ja. Ik denk wat zo belangrijk is aan die manuscript is, het is goed gepland, is goed doorgevoerd. Ze hebben aangetoond dat dat razendsnel gaat. Ja? De verdubbelingstijd was 3,4 dagen binnen die facility. Terwijl het in die omgeving in Washington State was het 5,5 dagen. Natuurlijk, daar zitten die mensen heel dicht bij elkaar. Waarschijnlijk ook heel veel tijd bij elkaar. Dan zijn er natuurlijk ook medewerkers die het kunnen doorgeven. Dus binnen 3,4 dagen was die verdubbelingstijd. En dat je ook zonder symptomen het virus in zich kunt dragen.
Oké.
En dat is voor het overleven van dit virus of voor het doorgeven van dit virus natuurlijk essentieel voor het virus.
Essentieel, ja. Dus wat is de conclusie? Mondmaskers altijd,
Ik
als we buiten
persoonlijk
gaan?
vind dat dat toch een stevig argument voor mondmaskers is. Er is nu veel discussies of dat zinvol is of niet. Voor mij, in het licht van dat je een week of tenminste meerdere dagen, we weten niet hoe snel die mensen ziek geworden zijn, maar we weten 7 dagen later waren die 90% van de gevallen ook ziek. Dus inderdaad, kun je op die manier hopelijk besmettingen die je nu zeker niet wou doen, daarmee ook voorkomen.
Ja, men spreekt nu al dat we aan het evolueren, of men spreekt erover dat men aan het evolueren is naar een mondmaskermaatschappij, zoals we die soms zagen in China, in Japan, in de zeer vervuilde steden. Maar het zou wel eens kunnen dat we het hier ook gaan krijgen.
Tenminste voor een tijd.
Ja, maar het is voor goede redenen, hè, zullen we
Ja, voor
zeggen.
goede redenen. En wat ik
Oké.
geleerd heb, ik werk ook frequent met een mondmasker. En zolang je elkaar in de ogen kunt kijken, verloopt communicatie nog tamelijk vlot.
Ja, dat is waar. Ik ben trouwens verliefd geworden op mijn vrouw door haar mooie ogen. Dus ik vind dat mondmasker, zolang dat we ook geen blinddoek moeten dragen, allemaal in orde. Dus
Ja, dat was trouwens bij
dat.
mij ook zo.
Ah, voilà. Oké.
En onze vrouwen luisteren.
Ja, wel, dat gaan we nu testen, zeg Jan. Als we straks heel verliefde blikken krijgen, dan weten we dat ze ook naar onze podcast hebben geluisterd. Dat is geweldig. Ik vind dat een heel mooie afsluiter, Jan. Hartelijk bedankt ook weer om de selectie te maken van de artikels en voor je uitermate professionele uitleg. Ik hoop dat het niet te lang meer zal duren dat we, zoals je het onlangs nog hebt gezegd, dat we terug rond de barbecue kunnen zitten. Maar op dit moment houden we nog even vol samen met alle andere mensen. En ik zou zeggen, beste luisteraars, tot binnenkort voor een nieuwe aflevering.
Afstand en mondmasker.
Ja, dag.
Dag, maat.
Dag.
Dag.